Welkom bij de podcast Obesitas The Big Truth. De podcast die een open gesprek over obesitas wil starten en kennis vergroot. Mijn naam is Matthias Seijen. Als kind heb ik ervaren hoe moeilijk het is om te leven met obesitas. Samen met experten in het domein ga ik daarom op zoek naar de waarheid achter obesitas. Is het je eigen schuld of is het een chronische aandoening? En wat kan er gedaan worden om patiënten te helpen? Obesitas, The Big Truth. In deze aflevering van Obesitas, The Big Truth snijden we een thema aan dat mij persoonlijk extra aan het hart ligt. We gaan het hebben over obesitaschirurgie. Hiervoor ga ik in gesprek met dokter Lafalarde, hoofd van de Barokliniek, verbonden aan het ziekenhuis in Geel, en daarnaast professor Lanoe, verbonden aan het UZ Leuven en het Algemeen Ziekenhuis in Diest. In 2017 heb ik bij u, dokter Lafalarde, een gastric bypass laten doen. Ik ben daar meer dan 50 kilo mee afgevallen. En dat heeft toch wel drastisch mijn leven veranderd. Maar ik stel mij soms de vraag, waarom kiezen mensen voor zo'n medische ingreep?
Wel, de reden waarom dat we mensen willen behandelen voor hun overgewicht is omdat het overgewicht natuurlijk voor je gezondheid een risico inhoudt. Je hebt, als je zwaarlijvig bent, veel meer kans op het ontwikkelen van een heleboel aandoeningen, zoals hoge bloeddruk, zoals suikerziekte, gewrichtsproblematiek, hart- en vaatziekten, zelfs je levensverwachting is minder lang. En de reden waarom dat iemand overgewicht heeft, is eigenlijk omdat er een hogere opname van calorieën is dan een verbruik. Ja, en dan ga je reserves maken. Om te gaan vermageren, om dat gezondheidsrisico naar beneden te halen, moet die balans in de andere richting overslaan en ga je eigenlijk minder calorieën moeten opnemen dan verbruiken. Als de kaap heel erg groot is, dan is die kaap eigenlijk te groot om dat op eigen kracht nog te gaan doen, zelfs onder begeleiding. En dan heb je een operatie nodig om je de nodige werktuigen te kunnen geven, om de middelen te hebben om die gewichtsverlies op een blijvende manier te kunnen behouden.
Ik kreeg heel vaak de opmerking, ah ja, maar het is gewoon een afspraak maken en je wordt geopereerd, maar uit eigen ervaring weet ik dat dat absoluut niet het geval is.
Nee, zo zit het niet in elkaar. We moeten natuurlijk goed weten wie we voor ons hebben, welke de bijkomende aandoeningen al zijn die er aanwezig zijn. We gaan je helemaal op punt stellen. We gaan kijken of er geen stofwisselingstoornissen aan de grond liggen van je overgewicht. Bepalen ja, hoe je eetpatroon is, hoe je leefpatroon is. En daar proberen eigenlijk op in te werken. Een operatie alleen kan het niet doen. We gaan eigenlijk moeten inwerken op verschillende factoren en je levenswijze op verschillende manieren moeten gaan beïnvloeden op een blijvende manier. Om een blijvend resultaat te gaan kunnen behalen.
En zijn er ook criteria waarvan jullie zeggen, dan opereren wij niet?
Je moet natuurlijk bereid zijn om de nodige aanpassingen te doen. Dus een operatie alleen kan het niet. De patiënt alleen zonder ingreep kan het vaak ook niet, maar een ingreep alleen kan het ook niet. Dus je moet ook bereid zijn om de nodige aanpassingen te willen doorvoeren om dat blijvend gewichtsverlies te kunnen hebben. En dat gaan we natuurlijk beoordelen door de diëtisten, door de psychologen ook mee in het spel te laten spelen om te zien of de juiste aanpassingen daadwerkelijk kunnen gedaan worden om dat blijvend resultaat te kunnen garanderen.
Wat zijn dan de voordelen van zo'n ingreep?
Goh, voordelen ja, is een beetje een raar woord natuurlijk. Hè, want het gaat over een ziekte en een behandeling. Weinig voordeel ten opzichte van niet ziek zijn is daar niet veel aan. Maar het is wel een van de meest efficiënte behandelingen voor obesitas. En dat komt omdat eigenlijk wat je eigenlijk hebt is dat bij obesitas is een beetje de thermostaat stuk. Ja? En die patiënten gaan altijd streven naar een hoger gewicht. En dus eigenlijk, zoals dat collega zegt, zou je eigenlijk de helft moeten eten van iemand anders. Maar die ziekte heeft ook eigenlijk je eigen wil in zijn macht, ja, om ervoor te zorgen dat je dat niet doet. En daarom dat wij iets moeten doen, medisch, om ervoor te zorgen dat er toch minder calorieën binnen kunnen komen. En dat doet een operatie ongelooflijk goed. Het is een beetje alsof dat, stel dat je stroffageketel kapot is, ja, en je zou eigenlijk moeten heel de tijd het heel koud zetten in huis. Je kunt dat even volhouden, maar na een tijd moet je dat terug warmer zetten of je bevriest. En wat die operatie eigenlijk doet, is dat je je thermostaat lager zet en toch is het gevoel nog te harde. En dat is eigenlijk het grote voordeel, als je het kunt zeggen, van het proberen zonder enige medische behandeling te doen, puur op eigen wil, maar die eigenlijk aangetast is door de ziekte zelf.
Is het blijvend zo'n ingreep?
Wat dat we zien is natuurlijk dat er verschillende gradaties zijn van ziekte. Je kunt het in heel erge mate hebben, hè, in mindere mate. Je kunt het in een heel lichte mate hebben. En dan is er zelfs een operatie eigenlijk een veel te zware behandeling. Want er zijn ook altijd neveneffecten aan een behandeling. Maar als je het in een juiste mate hebt en de behandeling kan dat volledig corrigeren, die stofwisselingsstoornis, dan gaat je zien dat die eigenlijk levenslang onder controle blijft. Genezen kunnen we nooit, maar je gaat ook zien dat vaak, en dat is toch in 1 op de 3 patiënten ongeveer, dat zelfs met die efficiëntste behandeling die er is, want dat is heelkunde toch, gaat je zien dat dan uiteindelijk toch de ziekte terugvat krijgt op het lichaam en dat de operatie het moeilijk heeft. En dan zien we dat we vaak bijkomende behandelingen moeten starten. Het zij medicaties, het zij een andere soort ingreep. En dat is iets, het is een chronische ziekte, dus het blijft levenslang behandelen. En we kunnen ze niet genezen, dus sommigen hebben wel meer nodig dan 1 keer een operatie. Ja.
Want ik heb nu een gastric bypass laten doen, maar je hebt ook nog een sleeve. Was daar het verschil mee tussen die twee?
Wel, de twee inderdaad meest uitgevoerde ingrepen zijn de sleeve en de gastric bypass. Sleeve is wereldwijd de meest uitgevoerde ingreep. En er zijn wel wat verschillen tussen de twee. Dus bij een sleeve gastrectomie ga je eigenlijk alleen maar een groot stuk van de maag gaan verwijderen. Dat is eigenlijk puur maagverkleining. Dat gaat ervoor zorgen dat je natuurlijk een veel sneller verzadigingsgevoel hebt. De capaciteit van de maag is ook een heel stuk kleiner geworden. En een sleeve gaat ook werken doordat een deel van de productie van het hongerhormoon, van het ghreline, in dat stuk maag dat wordt verwijderd, eigenlijk er gaat voor zorgen dat je ook een minder hongergevoel gaat hebben. Dat is een ingreep die er gaat voor zorgen dat de grootte van de porties kleiner gaat zijn en je minder behoefte gaat hebben om echt naar dat eten te gaan grijpen. De gastric bypass gaat een stapje verder, dus gaat niet alleen je maag gaan verkleinen. Bij een gastric bypass wordt ook niks weggenomen, niks verwijderd. We gaan gewoon een klein stukje van je maag nieten en een nieuwe verbinding maken tussen het begin van de dunne darm en dat kleine maagje dat we uiteindelijk hebben gecreëerd zonder eigenlijk iets te gaan verwijderen. Dat gaat ervoor zorgen dat niet alleen de grootte van de maaltijdporties kleiner wordt, maar doordat de dunne darm heel snel het eten te verwerken krijgt dat je gaat eten. En als je dan de verkeerde dingen gaat eten, dan spreek ik vooral over suikers, maar ook over heel vette zaken, ga je dumpingklachten krijgen. Dus hartkloppingen, zweten, moe worden, heel warm aanvoelen, eventjes moeten gaan liggen. Dus je wordt als het ware een beetje op je vingers getikt als je te veel verkeerde dingen gaat eten. Dus ga niet alleen je porties verkleinen en je behoefte om te eten gaan verminderen, maar ook trachten je eetpatroon te gaan aanpassen. Vandaar dat de bypass ook iets betere resultaten geeft op langere termijn en ook omkeerbaar is, omdat er eigenlijk niets wordt weggenomen, in tegenstelling tot de sleeve.
Want vroeger sprak men vooral over een maagring. Wat is daar dan het verschil mee?
Wel, maagringen plaatsen we eigenlijk bijna niet meer. Dat was vroeger een veel uitgevoerde ingreep, zeg ik, over 15 jaar geleden. En dat gaat eigenlijk enkel een soort zandloperfenomeen maken doordat de ring net voorbij de inge van de maag rond de maag wordt geplaatst. Daar een vernauwing creëert waarbij het eten dan eigenlijk blijft zitten in het kleine maagje boven de ring. Gaat alleen maar de porties verkleinen, maar we weten nu dat op langere termijn dat vaak aanleiding geeft tot moeilijkheden met het eten van brood, vlees, ook gezonde dingen, rauwkost. En eigenlijk soms meer gaat aanzetten tot snoepen, refluxproblemen geven. Dus op langere termijn gaat het eigenlijk toch wel wat gezondheidsproblemen kunnen geven, waardoor we daar zeker geen fan meer van zijn.
Al die ingrepen, die klinken wel heel drastisch eigenlijk.
Ja, en natuurlijk als je een operatie moet uitvoeren bij iemand, is dat sowieso het drastische wat je kunt doen. Dat staat natuurlijk altijd in relatie tot waarvoor je het doet, ja. En daar denk ik dat er toch vaak nog een onderschatting is van wat de ziekte obesitas betekent. Dat is een ernstige ziekte die op termijn dodelijk is. Ik denk dat we dat goed moeten in gedachten houden en ze is zeer moeilijk te behandelen. Waarom? Omdat het natuurlijk gaat over een van onze basisbehoeftes als mens, is namelijk energie innemen om dagelijks ons ding te kunnen doen en onze orgaansystemen te kunnen laten werken. En daar gaat iets mis. Ja, waardoor dat lichaam eigenlijk overmatig gedreven wordt om te veel voorraad aan energie op te slaan. En dat is onder vorm van vet. En omdat tegen te gaan, moet je eigenlijk ingrijpen op iets heel primairs, dat juist zoals ademhaling en hartslag zeer goed geregeld is bij de mens. Je kunt ook zomaar niet beslissen om maar de helft van de keren te gaan ademen. En dat is juist hetzelfde met energie. Intake. En we moeten daarvoor eigenlijk, hoe dat we dat behandelen, dat die behandelingen werken, is we moeten de feedback die de darmen en de systemen die het voedsel en de energie binnenkrijgen, die geven informatie aan de hersenen om te zeggen wat er gebeurd is. En daar moeten we eigenlijk op inspelen. En daarom zijn onze operaties waarbij we de maag veranderen of de anatomie van de darmen of hoe dat alles geconnecteerd is, zo efficiënt, omdat we daardoor eigenlijk kunnen die informatie die de hersenen krijgen veranderen, waardoor ze eigenlijk ons gerust laten als je de ziekte hebt, je gerust laten om toch maar te blijven aan die voorraden, die overdreven voorraden van energie die je opslaat, te blijven voldoen. We beginnen al met dat proberen wat minder drastisch als behandeling te maken door medicatie op basis van de wetenschap van die dingen. Maar we zien toch nog altijd dat operaties waarschijnlijk op zoveel van die systemen van informatie en actie naar verbruik van energie toe inwerken, dat dat voor de moment nog, je mocht het drastisch noemen, maar het is het meest efficiënte, zeker als je de ziekte in een ernstige mate hebt.
Ik heb me laten vertellen dat zo'n ingreep een van de zwaarste ingrepen is dat je kunt laten doen. Klopt dat?
Dat denk ik dat vooral stamt uit het verleden. Hè. De patiënten zijn heel ziek omdat ze de ziekte zwaarlijvigheid hebben en dat heeft naar operaties toe, heeft dat zeker extra risicofactoren. Als iemand leeft met zwaarlijvigheid en naar in de anesthesie en zo. Maar dan moet ik zeggen, dankzij die operaties die we zoveel doen, en we hebben die altijd eenvoudiger en eenvoudiger gemaakt, via kijkoperaties en zo, de anesthesie is, het in slaap doen, de narcose is veel meer gesofisticeerd geworden met nieuwe medicaties, hebben daar actief op gezocht. En dat maakt, denk ik, maar ik denk dat en mij daarin moet bijtreden, dat de operatie nu eigenlijk min of meer vergelijkbaar is met een doorsnee operatie, zoals een galblaas, bijvoorbeeld, wat een vrij routine operatie is, maar in iemand die lijdt aan zwaarlijvigheid, wat wel meer risico is dan iemand die die ziekte niet heeft. Maar dat is ook natuurlijk juist waarom dat we ze opereren, dat ze in de toekomst, als hun overgewicht onder controle komt, veel minder risico lopen als ze een keer voor iets anders een operatie moeten hebben.
En wat is het verschil met pakweg 10 jaar geleden?
Wel, langer dan 10 jaar geleden, ik denk 15 tot 20 jaar geleden, bestond deze ingreep ook al. Ik spreek dan, maar dan was dat eigenlijk een open operatie met een grote snee in de buik. Was dat vaak intensieve zorgen een nacht, een kleine week hospitalisatie. Was dat eigenlijk een veel grotere operatie dan nu, hè? Nu zijn dat inderdaad kijkoperaties. We maken 5 kleine gaatjes. Ingreep duurt amper een uur. De dag nadien gaat de patiënt naar huis. Je mag het ook natuurlijk niet te veel gaan onderschatten, maar het is veel minder zwaar geworden dan vroeger. En je moet ook beseffen dat het gezondheidsrisico van de patiënt die we opereren door het overgewicht is groter uiteindelijk dan het operatierisico, want anders zouden we de ingreep niet doen.
Ja, ik woog op de dag van mijn ingreep 130 kilo, maar hoe veilig is het dan?
Veilig? Ja, absoluut, absoluut. De ingrepen zijn volledig op punt gesteld. Okay? En als je dan toch naar een centrum gaat waar de ingreep vaak gebeurt, waarbij heel het team ook betrokken is bij het probleem, ga je dat eigenlijk op een heel veilige manier toch kunnen tot een goed einde brengen. En het heeft natuurlijk zijn complicatierisico, maar zoals ik al zei, het gezondheidsrisico dat je draagt door zwaarlijvig te blijven zonder ingreep is groter uiteindelijk dan het operatierisico.
Ik heb 14 dagen voor mijn ingreep een nogal zware dieet moeten volgen. Waarvoor is dat juist?
Wel, we leggen graag een eiwitrijk dieet op, zonder suikers, zonder vetten, een 2-tal weken voor de ingreep, omdat het een kijkoperatie is waarbij de buik dus niet meer wordt opengesneden, maar waarbij we de buik wel opblazen met lucht en we ruimte moeten hebben om in te kunnen werken. De lever is gewoonlijk vergroot bij mensen die overgewicht hebben. De lever ligt op de maag, maar we moeten wel aan de maag kunnen. En door dat dieet te volgen, een speciale dieet 2 weken voor de ingreep, kunnen we het volume van de lever heel erg doen krimpen, waardoor er meer ruimte wordt gecreëerd om de ingreep te doen. Dus de ingreep makkelijker te maken en ook het complicatierisico te doen dalen.
Wat zijn zo de eventuele risico's na zo'n ingreep?
Na zo'n ingreep denk ik doordat eigenlijk heel dat systeem van wat eet je, welke feedback wordt er gegeven, richting je chronische energiehuishouding en richting je hersenen, dan zie je dat dat zeker zijn voordelen heeft, waardoor mensen uiteindelijk gewicht kunnen verliezen binnen met een haalbare inspanning. Maar dat gebeurt natuurlijk omdat je hersenen eigenlijk onder andere met je wil toch een klein beetje interfereren. Dat is eigenlijk een van de dingen die gebeurt als je leidt aan zwaarlijvigheid, is dat je hersenen eigenlijk met je vrije wil manipuleren zodanig dat je geweldig beloond wordt als je eten krijgt. En dat heeft dan heel veel zin als je stress hebt of emoties. Hè. Dan gaat je zien dat je dat zo kunt oplossen. Bijvoorbeeld als je dan zo'n operatie doet, valt dat eigenlijk weg, want dat is noodzakelijk om natuurlijk te kunnen weerstaan aan voeding en gewicht te kunnen verliezen. Natuurlijk, dan neemt je bijvoorbeeld iets heel belangrijk weg, dat je zegt van oké, als je een beetje nerveus bent of een beetje stress hebt, ja, hoe ga ik daarmee om? Je hebt dat altijd zo gedaan. Dat valt plots weg bij een ingreep. Dus dan gaat je zien dat op psychologische basis en op hoe dat je in het leven staat, dat je zeker moet je eigen daarin heruitvinden en nieuwe manieren zoeken om dat te doen. Doordat je natuurlijk het voedsel, zoals Thierry daar juist zei, ja, heel correct moet, hè, want als er te veel suikers in zitten of te veel vet, dan gaat je zien dat die darmen niet meer in staat zijn om dat adequaat te verwerken en dan krijg je een hoop problemen, zoals te lage suiker, hè, of ziek worden. Dus dat zijn echt voedingsstoffen die je moet vermijden. Als je dat niet doet, gaat je zien dat je op lange termijn eigenlijk dat systeem overbelast daarmee en dat je te veel te laag gaat in suiker en dat je kunt bewustzijn verliezen. Doordat je dan ook niet alles meer voldoende opneemt, bijvoorbeeld eiwitten, is moeilijker op te nemen. Dat is een van de moeilijkste dingen om op te nemen. Als je dat chronisch niet gaat opletten, dat je de juiste eiwitten tot u neemt, gaat je zien dat bij te weinig eiwitopname, dat je spiermassa gaat dalen, want het lichaam gaat zijn eiwitten dan halen in de voorraad die er is, namelijk de spieren. Waarop dat je dan heel veel moeheid krijgt, krachtverlies, ook bij infecties, minder weerstand. Dus dat zijn dingen die je moet dingen. En dan heb je ook de sporenelementen, dat zijn de vitaminen en bepaalde mineralen die ook specifiek in het maag-darmstelsel worden opgenomen. Die moeten ook op de juiste manier worden aangeboden. En godzijdank zijn daar ook al heel veel, zowel voor proteïne als voor die vitaminen en die mineralen, zijn er al heel veel preparaten beschikbaar die eenvoudig kunnen ingenomen worden, waardoor dat je zeker bent dat dat toch op peil blijft, ondanks dat je een maag-darmstelsel hebt dat natuurlijk wel gewijzigd is door onze operatie. Dus ik denk, op lange termijn zijn er zeker complicaties mogelijk qua voeding en qua hoe je leeft en hoe dat je het in het leven staat. Maar dat is eigenlijk met de juiste kennis en de juiste educatie en de begeleiding door de verschillende disciplines die de mensen begeleiden, is dat perfect opvangbaar. Maar het is wel, we veranderen de chronische ziekte, namelijk obesitas, vervangen we door een chronische behandeling. En daar moet je elke dag rekening mee houden en daar moet je ook elke dag voor gevolgd en verzorgd worden. Heel specifiek omdat je in de buik geopereerd bent en meer specifiek bij operaties waarbij dat je dingen ziet, waarbij dat je met de darmen eigenlijk omlegt, kun je ook nog wel hebben dat de darm ergens in een knoop raakt of een vergroeiing, waardoor dat je een darmobstructie doet. Dat wil zeggen dat de darm afgekneld wordt ergens, waardoor het eten niet meer voorkomt. En dan gaat je natuurlijk overgeven en je slecht voelen. Dan moet je onmiddellijk naar spoedgevallen gaan. Dus dat is iets wat op termijn ook wel kan gebeuren. Maar dat zijn allemaal dingen die met de juiste kennis en een gewaarschuwd patiënt eigenlijk prima opvangbaar zouden moeten zijn.
U haalde het al aan, vitamines zijn heel belangrijk. Levenslang moeten ze blijven innemen. Wat is daar het effectieve belang van?
Wel, ik denk, als we zo'n operatie doen, gaan we heel goed moeten afspreken met de patiënt dat we een soort contract aangaan, waarbij de patiënt ook heel verantwoord met de ingreep moet omgaan. En een van die zaken is dat, vooral bij gastric bypass, minder bij slief, maar dat er een verminderde opname is, zoals Matthias al zei, van een heleboel zaken, vitamines, ijzer, foliumzuur, vitamine D, maar ook calcium, zink en al die zaken, die best worden gesubstitueerd met een correct multivitaminepreparaat, want anders ga je tekorten opdoen en die tekorten gaan dan kunnen aanleiding geven tot bloedarmoede, tot haarverlies, tot osteoporose. Dus het belang van het dagelijks innemen van de juiste vitaminesupplementen in de juiste dosage, eigenlijk ook speciaal gemaakt nu tegenwoordig voor mensen die een operatie hebben gedaan, is eigenlijk iets dat je met de patiënt heel goed moet doorpraten en wat noodzakelijk is om gezondheidsproblemen achteraf tegen te gaan. We gaan ook controles uitvoeren op regelmatige basis om te zien of dat al die zaken wel voldoende gedoseerd zijn in het bloed. Dus we gaan op regelmatige tijdstippen, zeker in het begin na de ingreep, dat kan al na 3 maanden of na 6 maanden, na een jaar en dan op jaarlijkse basis, op langere termijn. Want we gaan dat kunnen opsporen vooraleer een tekort echt een symptomen gaat geven. Dus dat is wel heel belangrijk dat dat heel goed met de patiënt wordt doorsproken, dat dat wel een van de verwachtingen is om in de postoperatieve periode daar op een verantwoorde manier mee om te gaan. En op die manier kunnen heel veel problemen vermeden worden.
En dat kan gewoon via een bloedonderzoek bij de huisarts?
Dat kan gewoon via bloedonderzoek bij de huisarts, die de juiste dingen natuurlijk aanvraagt, maar daarom zitten we ook in een team te werken, ook om de patiënt achteraf op te volgen, om zeker van te zijn dat de juiste bepalingen gebeuren op de juiste moment. Ja, en zeker in samenwerking met de huisarts.
Want u haalde het al aan, opvolging is enorm belangrijk na zo'n ingreep. Waarom exact?
Opvolging is heel belangrijk, omdat een operatie je de juiste tools geeft of werktuigen om die invoer van calorieën te gaan doen zakken. Maar je moet als patiënt dan ook wel bereid zijn om de nodige inspanning daarvoor willen leveren. En we gaan sowieso nadien begeleiding voorzien door de diëtisten om toch wel heel goed, denk ik, te weten wat de caloriewaarde van voeding is. Maar ook op het moment dat het moeilijk is om bepaalde keuzes te maken, ook de juiste keuze te kunnen maken. En daar gaat de psychologen ook een heel belangrijke rol in spelen, omdat obesitas blijft een chronische aandoening. Ja, en dat moeten we ook op een multidisciplinaire manier achteraf blijvend behandelen. Een ingreep alleen kan het echt niet doen. Operatie is geen wondermiddel, is alleen een hulpmiddel. En we gaan nadien proberen de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden om langdurig voldoende gewichtsverlies te gaan bekomen.
Op psychisch vlak is het ook een heel traject dat je moet afleggen.
Zeker, absoluut. Ik denk, dat is ook heel belangrijk. Soms heb je, als je leeft met obesitas, dat je soms zelf het gevoel hebt, ik moet eruit geraken of ik behandeld wil worden of niet. En door wat ik behandeld wil worden. En ik denk echt dat, zoals met net alle andere ziektes, moet er natuurlijk een contract ontstaan tussen de arts en het team die de patiënt behandelt en welke behandeling hij wilt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je heel veel informatie op voorhand over de ziekte zelf krijgt en dan over de behandelingsmethode en ook ergens weet wat is de juiste behandeling voor mijn graad van ziek zijn. En dat heeft natuurlijk te maken met, je kunt zeggen als arts, dit is de juiste behandeling, maar nadien moet er voldoende draagkracht ook zijn voor de patiënt om die behandeling levenslang eigenlijk te ondergaan ook. Ja? En daar moet je het optimale moment voor kiezen en daar moet je de optimale informatie voor hebben. En dat is natuurlijk heel belangrijk dat die van alle richtingen komen, want het is een ziekte die op alles inspeelt. Het speelt in op je metabolisme, het is een stofwisselingstoornis, maar die je psyche heel hard gebruikt om het symptoom, hè, want dat is een overmatige vetopstapeling, om dat symptoom tot stand te kunnen brengen. Dus eigenlijk is uw wil een beetje gegijzeld door uw ziekte zwaarlijvigheid. En als je nadien die ziekte geneest, krijg je daar toch ook een verandering. En zoals ik daar straks zei, het is heel belangrijk dat je die transformatie maakt. En daar kunnen mensen, psychologie kan daar heel goed bij helpen, de mensen, de diëtisten, voor de voedingsleer en de correcte dingen, en ook om de motivatietalen, om die dingen dag in dag uit weer te blijven doen. Heel veel patiënten maken zich ook zorgen op voorhand, dat ze zeggen, kijk, als mij alles wat dat rond eten en eetcultuur en wordt afgenomen, ja, hoe ga ik dan nog gelukkig kunnen zijn? Hoe ga ik nog sociaal actief kunnen zijn? Dat is allemaal geen probleem, maar als je alleen thuis in je living daarover nadenkt, gaat je natuurlijk tot de verkeerde conclusie komen. Dus ik denk, zowel op voorhand is het heel belangrijk dat iedereen die gewend is met mensen te werken die na zo'n operatie een perfect leven leiden. En nadien om ze te helpen om ook aan dat perfect leven te komen. Ik denk dat dat van ongelooflijk belang is. En dat zou zeker niet mogen in de weg staan dat mensen de behandeling niet zouden kiezen. Dus ik vind ook dat wij dat hele netwerk en dat hele team moeten organiseren zodanig dat mensen niet alleen van hun dodelijke ziekte worden behandeld, maar dat ze natuurlijk ook nog een fijn leven hebben, zoals dat, wat dat uiteindelijk de bedoeling is natuurlijk. En wat perfect kan, mits dat iedereen daarin zijn inspanning kan en mag leveren. En dat is samen met de huisarts, diëtist, de psycholoog, afhankelijk van wat je het meeste nodig hebt, op welk moment moet dat kunnen aangeboden worden en moet dat kunnen zijn. Dus ik denk wel, en natuurlijk moet je sterk staan om een levenslange behandeling te ondergaan. Dus het is ook op voorhand heel belangrijk dat bijvoorbeeld de psycholoog kijkt of dat er op dat moment voldoende dagen, dat er niet geen depressie is of andere issues die niet opgelost zijn, of bijvoorbeeld echt een eetstoornis, hè, waarbij eten een veel te belangrijke plaats inneemt en eigenlijk ja, meer kwaad doet dan goed, dan denk ik dat dat eerst moet onder controle komen voordat je verder gaat met de behandeling van de ziekte. Maar het is nooit, het gaat allemaal over timing en over opvolging van de verschillende behandelingen. En dat kan alleen multidisciplinair met mensen die regelmatig elkaar zien en praten over bepaalde patiënten.
Want gaan sommige mensen niet te licht over zo'n ingreep?
Goh, het is aan ons om het duidelijk te maken dat het geen wondermiddel is, dat het sowieso inspanning vraagt van de patiënt zelf. Het gaat een ommekeer vragen van het huidig eet-leefpatroon dat er is. Dus we proberen toch op een zo goed mogelijke manier de impact van zo'n ingreep op je leven op voorhand duidelijk te maken, vooraleer de beslissing uiteindelijk gaat vallen om de ingreep al dan niet te gaan uitvoeren. Ik denk de meeste mensen die een ingreep overwegen en die ook in aanmerking komen voor een operatie, toch wel mensen kennen die een ingreep heeft gehad en daardoor de impact al wat gaan kunnen inschatten. Maar die individuele begeleiding achteraf, ja, die blijft absoluut noodzakelijk om dat allemaal tot een goed einde te brengen.
Is zo'n medische ingreep, is dat betaalbaar voor een patiënt?
Als je aan de terugbetalingscriteria voldoet, dus wanneer gaan we iemand opereren, wel wanneer het gezondheidsrisico van het overgewicht groter wordt dan het operatierisico, want de ingrepen zijn natuurlijk wel efficiënt. We gebruiken nog altijd de BMI, de Body Mass Index, als een manier om te meten of iemand overgewicht heeft, is niet de ideale parameter, omdat gezondheid meer inhoudt dan dat absolute getal van gewicht. Wereldwijd is het zo dat vanaf een BMI van 35 we toch een ingreepindicatie kunnen stellen. In België wordt terugbetaling voorzien vanaf een BMI van 40 en wil men zakken naar 35 als je voldoet aan een van vier voorwaarden. Hè. Ofwel bewezen suikerziekte, ofwel onbehandelbare hoge bloeddruk, wat zelden voorkomt. Ofwel het hebben van slaapapneu, wat wel vaker voorkomt bij BMI's boven 35. Of wanneer het gaat om een heringreep. En niet alleen de BMI-criteria zijn belangrijk, maar je moet natuurlijk ook wel goedgekeurd worden door het ganse multidisciplinaire team dat je heeft op punt gesteld voordien. De terugbetaling is niet volledig. Er is altijd een stukje dat je zelf als patiënt moet bijleggen. En ik denk dat dat voor een ingreep, zowel voor de bypass als de sleeve, in België een 1200-1300 euro is, wat ook door een hospitalisatieverzekering wordt terugbetaald als je die hebt afgesloten, want het gaat uiteindelijk om geneeskunde. Dit is geen plastische chirurgie, laat ons daar heel duidelijk in zijn.
Ja, je moet ook 18 jaar zijn, maar als ik naar mijn geval kijk, ik was als jonge tiener al serieus obees. Waarom pas vanaf 18 jaar?
Ik denk zeker dat leeftijd ook weer, zoals dat BMI geen criterium is voor gezondheid, is leeftijd ook absoluut geen criterium om te zeggen dan ben je te jong of dan ben je te oud om zo'n ingreep te kunnen ondergaan. Ik denk wel, er zijn een paar parameters die wel belangrijk zijn. Natuurlijk, groei, hè, is iets belangrijk. Dus de minimumleeftijd zal altijd bepaald worden. Je moet toch volgroeid zijn, zeker, en hormonaal volledig ontwikkeld. En dan heb je natuurlijk ook nog het psychologische, waarbij dat je toch de draagkracht moet hebben om een beslissing te nemen, die natuurlijk heel je leven voor een stukje zal bepalen. Dus ik denk dat dat veel belangrijke criteria zijn dan absoluut of dat je nu kalenderleeftijd bent, 18 min 1 dag of 18 plus 1 dag. En ik denk natuurlijk dat teams die gewend zijn van mensen te behandelen voor de ziekte zwaarlijvigheid daar natuurlijk daar perfect samen met de patiënt zouden over kunnen beslissen. En dan zou je natuurlijk een verschuiving waarschijnlijk zien van leeftijd. Je zou er hebben die misschien op 18 niet voldoende geacht worden om het op dat moment te ondergaan. Terwijl anderen reeds op 16 perfect dingen. En ik denk, hoe vroeger dat je zo'n ziekte behandelt, hoe meer aan gezondheid je gaat winnen op lange termijn. Het heeft geen zin om gewoon te staan wachten tot een ziekte, iemand zijn suiker ontregelt, zijn hart- en vaatziekte al begint te ontwikkelen, slaapapnee met slecht slapen en alle gevolgen van dien. Dus, maar natuurlijk, ja, als je een overheid bent, moet je ergens criteria afspreken die duidelijk navolgbaar zijn. En momenteel zijn dit de criteria. Maar ik denk in de wetenschappelijke wereld en de medische wereld is dat zeker altijd een punt van discussie. Stel dat we niet met terugbetaling moeten rekening houden, wat zou een ideaal traject zijn om medisch adequaat te kunnen beslissen wanneer iemand deze ingreep kan ondergaan of hij daar voldoende ziek voor is, maar anderzijds voldoende klaar is om dat te kunnen ondergaan. En ik denk dat dat iets dat moet afgewogen worden samen met de patiënt en het multidisciplinair team. Maar dat is de ideale wereld. Maar je hebt natuurlijk ook terugbetaling en dat heeft regels en die zijn momenteel vanaf 18 jaar.
Want ik ben nu 7 jaar geleden geopereerd geweest, maar ik krijg nu heel vaak de opmerking: amai, jij blijft mooi op gewicht. Hoe doe jij dat? Waarom reageren mensen zo? Want...
dat is jouw verdienste natuurlijk, hè, Matthias, dat je op je gewicht blijft. Je moet daar zelf ook nog wel moeite voor doen. Hè. Ik denk dat je dat zeker kan toegeven, dat het niet van een leien dakje gaat allemaal. Er zijn een aantal mensen die inderdaad terug hervallen, die terug zwaar worden, omdat we natuurlijk met een operatie de ziekte niet veranderen. Hè. De genetica niet veranderen. Dus vanaf het moment dat je toch op een bepaalde manier die toevoer van calorieën gaat opschroeven door meer te eten, vaker te eten, verkeerde dingen toch te kunnen gaan eten. En als die calorie toevoer dan weer groter wordt dan je behoefte, dan ga je die weer opslaan. Ja. Vandaar dat de ingreep niet voor iedereen op lange termijn een onverhoopt succes heeft. Vandaar dat die begeleiding achteraf ook zo belangrijk is, dat we op tijd kunnen ingrijpen als het ook weer misloopt.
Het voelt vaak aan als een falen, als ze een tweede ingreep moeten laten doen.
Dat denk ik niet. Er is niet één operatie die goed is voor iedereen. Als je kijkt naar de behandeling van andere chronische aandoeningen, die vragen ook soms verschillende behandelingsmogelijkheden die achter elkaar gaan gebeuren. En zo is dat bij obesitas ook. Het hoeft niet ineens altijd goed te gaan bij de eerste operatie. We kunnen met heroperaties sommige dingen bijsturen. Eventueel ook met medicatie samen met operaties. Dat kan hand in hand gaan. Het hoeft niet het een of het ander te zijn. Dus ik denk dat daar ook weer die levenslange opvolging belangrijk is om op tijd te kunnen ingrijpen en tijd de juiste aanpassingen te kunnen gaan doen aan het behandelingsplan.
Zou medicatie op langere termijn de ingrepen kunnen vervangen?
Dat is een moeilijke vraag. Persoonlijk denk ik niet. Ik denk dat we een andere groep van patiënten eigenlijk als eerste behandeling gaan ofwel naar medicatie of naar een operatie sturen. Maar ik denk wel dat de twee hand in hand kunnen gaan. Tot hiertoe is een operatie nog altijd het enige wetenschappelijke bewezen behandeling op lange termijn. Ja, dus de medicatie die er nu is, heeft op korte termijn wel een zeker resultaat kunnen behalen, maar op langere termijn weten we dat nog steeds niet.
Zijn we als maatschappij ook niet te bekrompen als het over zo'n ingreep gaat?
Ik denk zelfs veel ruimer. Hè. Ik denk, er is al een heel groot taboe of dat, en dat begint een beetje te beteren, maar langzaam, hè, over obesitas, of dat nu een ziekte is en in hoeverre dat de vrije wil, al dan niet voor de behandeling of het zelf het worden, daar enigszins inspeelt. Ik geloof absoluut niet. Ik denk dat de wil op dat moment door de ziekte is aangetast, waardoor dat je dus dat symptoom van overgewicht duidelijk gaat tonen, omdat er iets misgaat in je lichaam. Maar we zien zowel bij de patiënten die leven met als obesitas, als de mensen die het niet hebben, dat er toch nog altijd een gevoel is van ik moet daar eigenlijk, of hij moet daar zelf iets kunnen aan doen. Waardoor we toch altijd zien dat er ook altijd heel lang gewacht wordt. En daarin, denk ik, is die medicatie heel belangrijk. Ik denk, we weten dat als een lichaam aan een bepaald gewicht geproefd heeft, ja, dan is het altijd heel moeilijk om daaronder te blijven. En hoe hoger dat al ligt, dingen. Dus ik denk persoonlijk dat het, hoe meer tools dat we hebben om mensen te behandelen, en bijvoorbeeld medicatie kan heel efficiënt zijn, heeft iets minder neveneffecten. Je kunt het ook altijd stoppen als iemand het niet zou verdragen. Dus je hebt wat keuze. ja, zou heel goed zijn om heel vroeg te beginnen behandelen. Zodanig dat we hopelijk ooit minder mensen hebben die ons nodig hebben. Ik denk dat, om uw vraag daar straks aan Thierry, denk ik ook niet, vrees ik ook niet dat dat het geval gaat zijn, omdat natuurlijk het grote verschil is tussen medicatie nemen en een operatie, dat de wil er geen vat meer op heeft. En ik denk als mensen terug bijkomen na een operatie of medicatie, is het vaak toch de ziektezwaarlijvigheid die ergens een gaatje gevonden heeft om de patiënt te proberen toch terug meer calorieën. En dan zie je onmiddellijk ook heel veel schaamte dat het faalt, waardoor wij de patiënt altijd veel te laat terugzien om te zeggen van kijk, ja, ik heb het moeilijk gehad en dit en dan is er dat bijgekomen, maar ja, ik durfde niet goed komen. Ja, en dan ben ik nu uiteindelijk toch gekomen en dan zien we dat er eigenlijk alweer heel veel gewicht bij is, wat het altijd moeilijker maakt om terug naar dat gezondere gewicht te gaan. Hoe minder dat we naar beneden terug moeten, hoe makkelijker dat te behandelen is. Dus ik denk dat we absoluut af moeten van het taboe dat daar ook maar ergens iets zelf aan te doen is en dat de boodschap is van als je voelt dat het moeilijk is, dat je hulp zoekt bij de juiste mensen en dan kijken we wel wat het plan van actie moet zijn. Dus ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is. En daar heeft onze maatschappij ook nog, want ja, bijvoorbeeld in obesitas is er zeer weinig terugbetaald, terwijl dat we in een Belgisch systeem voor de meeste ziektes toch wel een hele goede dekking hebben door de publieke financiering. En dat is bijvoorbeeld bij obesitas is dat veel minder. En dat, ja, dat helpt ook niet natuurlijk aan het taboe doorbreken als er niemand over de brug komt. Dus ik denk dat dat het werk is van de komende jaren, om dat toch wel heel duidelijk, zowel voor patiënten als andere mensen.
We moeten een beetje afgaan van die stigmatiseringen, van die schaamte die patiënten hebben, zodanig dat de drempel heel laag gaat zijn om hulp te zoeken in een veel meer behandelbaar stadium dan wanneer het echt uit de hand loopt.
Zou de huisarts daar een grote rol in kunnen spelen?
Ik denk zeker en vast dat het bij de huisarts op de eerste plaats makkelijk bespreekbaar moet zijn. Maar zo simpel is het denk ik niet, omdat er toch nog altijd die grote schaamte heerst bij de patiënt om erover te beginnen. En dan ook weer bij de huisarts om het te gaan aankaarten. Ik denk dat dat inderdaad nog altijd heel moeilijk ligt.
Als jullie nu een boodschap zouden mogen geven aan mensen die twijfelen om de stap te zetten, wat zou die boodschap dan zijn?
Maak een afspraak. Kom eens kijken, zie hoe we werken. Informatie is heel belangrijk. En ik denk dat dat voor een heel groot stuk die drempel gaat kunnen verlagen. Uiteindelijk is het zo dat van alle patiënten die eigenlijk in aanmerking komen voor een operatie, waarbij we weten dat het zonder hulp bijna niet gaat mogelijk zijn om die gezondheid terug te gaan verbeteren, we eigenlijk nog maar een kleine fractie opereren uiteindelijk. Dus dat gaat over een paar procent maar. Dus er is nog een hele grote groep die dus voor de gezondheid eigenlijk een ingreep en de juiste behandeling nodig heeft, maar toch de weg niet vindt.
Nee, ik denk dat Thierry het volledig gezegd heeft zoals het is. Je moet er durven over praten. Ik denk dat je dat in eerste plaats, zeker de patiënten die leven met obesitas, als eerste een echte taboe moeten laten vallen, het stigma. Ik bedoel, het is een medische aandoening en iedereen die een medische aandoening wil daar een oplossing voor. Dus ik denk zeer vroeg ervoor hulp zoeken. Langs de andere kant weten we dat er ja, toch wel wat schaamte is, toch wel wat het idee, ik moet daar zelf iets aan doen, ik ga daar niet het medisch korps mee belasten. Dus ik denk dat het daardoor voor alle zorgverstrekkers, gaat het over kinesisten, gaat het over huisartsen, zoals die, zeg maar, iedereen, dat die toch, als die dat ziet dat een patiënt daarmee worstelt, want dat is nu het enigste grote voordeel van deze aandoening, is dat je het kunt zien, dat iemand daaraan lijdt, dat je altijd een keer kunt vragen van, wow, ik zie het, wilt je daarover spreken? Kunnen we daar eens over spreken? Want het is toch belangrijk dat we dat dingen. Oké, kan elke patiënt nog zeggen van liever niet. Maar ik denk dat we dat veel meer moeten doen dan gewoon te staan kijken en te denken. Of gewoon tussen twee lijnen door als zorgverstrekker zeggen van ja, je moet ook iets aan je gewicht doen. Ik bedoel, daar is de patiënt niet veel mee. En ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap is. En ik denk dat op die manier veel meer mensen die daaraan lijden veel meer informatie gaan krijgen. En dan denk ik wel dat dat automatisch wel gaat beteren, dat de juiste mensen, de juiste begeleiding en de juiste dingen op tijd kunnen krijgen. En dan zal er nog wel wat van allerlei institutionele dingen moeten volgen om dat ook werkelijk te kunnen bewerkstelligen. Maar ik denk dat dat inderdaad echt de eerste stap is die we gaan moeten doen, zowel als patiënt, maar als alle zorgverstrekkers die die patiënten ontmoeten naar aanleiding van een of wat, dat we het heel bespreekbaar maken en absoluut stoppen met dat te culpabiliseren.
Ik denk dat dat een heel duidelijke boodschap is van jullie twee uit. Hartelijk dank voor dit hele fijne gesprek.
En dank u.
Dit was aflevering 11 van de podcast Obesitas, The Big Truth. De podcast kwam tot stand met steun van Bazo en Bisoms. Voor meer informatie en bronnen kan je terecht in de show notes van deze podcast. Vind je deze aflevering interessant en wil je dat andere mensen deze ontdekken? Deel hem dan zeker via sociale media met de hashtag Obesitas, The Big Truth. Of laat een review na in jouw favoriete podcastplatform. Heb je vragen naar deze aflevering? Dan kan je deze stellen via de website www.obesitythebigtruth.eu.